Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio en via de Stilok, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 14. Mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de kerstgezinsdienst zal het kerstkinderkoor gaan zingen. Bij de uitgang liggen stencils met de teksten van de liederen. Zou u thuis al een begin willen maken met het aanleren van de liederen? De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de deurcollecten is voor de noodhulp van de Filipijnen, welke collecte in het bijzonder door de kerkraad aanbevolen wordt. Folders over deze collecten liggen in de hal. De opbrengst van de gemeenteveiling was ruim 14.000 euro, waarvoor alle hartelijk dank. De voorzang is Psalm 38, vers 15. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 100, een loflied. En laten we die aan het begin van deze dienst met elkaar zingen. Psalm 100, alle vier de verzen. Juicht aarde, juicht alom den Heer en dient God met blijdschap en geef hem eer. We luisteren ook vanmorgen naar de wet die de Heer ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En we zingen daarna van Psalm 112, het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij die God blijft vrezen en die zijn geboden houdt in waarde. En het derde vers, wel hem die steeds zich zal erbarmen en die van het zijne leent de armen. De melodie van Psalm 112 is niet zo heel erg makkelijk, maar de inhoud van de verzen is alleszins waard om eens te overdenken en met elkaar te zingen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Bijbel open vanmorgen bij Lucas 14. En lezen daarvan de eerste 14 versen. Lucas 14, de eerste 14 versen. En het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat ze scherp op hem letten. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en de Farizeeën: is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar ze zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En ze konden hem daarop geen antwoord geven. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is en hij, die u in hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem had uitgenodigd: wanneer u een middag- of een avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover. We gaan samen danken en bidden. We willen dankzegging doen voor het feit dat Cornelis Jan en Jacqueline Diepeveen verblijd werden door de voorspoedige geboorte van hun dochtertje. En ze noemen haar Feline Cornelia Rodé. En haar roepnaam wordt Feline. We willen voorbeden doen voor broeder Van Santen, Henk Van Santen van de Faunalaan. Hij is in het ziekenhuis van Ede aan een schouder geopereerd nadat hij met zijn scooter was komen te vallen. We willen ook aan de heren opdragen broeder en zuster Bosma van der Ploeg van de Nachtpauwooglaan. Een broer en een zwager uit Friesland overleed na een ziekbed van enkele maanden in de leeftijd van 73 jaar. Wij willen samen het aangezicht van de heren met dankzegging en met gebed gaan zoeken. U Heere heeft ons weer bevoorrecht. Dat is toch het allereerste wat we wel mogen erkennen als we weer zien op de afgelopen week. U heeft ons bevoorrecht, u heeft ons weer zoveel geschonken, wat we nodig hadden tot instandhouding van ons leven. En zeker als we dat vergelijken met de mensen op de Filipijnen. De mensen daar die getroffen zijn door die tyfoon, die zo alles verwoestend te werk ging. De mensen daar die nu tussen de puinhopen zitten en die voorzichtig aanproberen om weer wat een nieuw bestaan op te bouwen. Maar er is zo weinig voor handen. De mensen daar die zo ontstellend veel verdriet hebben, want er zijn zoveel slachtoffers gevallen. En nog steeds zijn er zoveel mensen vermist en we kunnen ons er amper een voorstelling van maken wat een verdriet en wat een verzuchting dat teweeg brengt. We bidden voor hen, heren, de nabestaanden van die ramp. We hopen vandaag ook onze gaven te mogen geven, opdat de nood daar enigszins gelenigd zal kunnen worden. We zullen vanmorgen ook samen vanuit uw woord erbij stilstaan, hoezeer of het ook onze christenplicht is om de armen en degenen die door nood getroffen zijn, om die ook bij te staan. En dat niet alleen maar met handen, maar vooral ook met ons hart. Heren, u heeft ons zo bevoorrecht en wilt u geven dat we dat ook echt mogen beseffen, opdat we werkelijk die dankbaarheid ook vanmorgen weer in onze harten mogen hebben, die dankbaarheid die u toekomt. Waar u door verheerlijkt wordt. In deze wereld wordt u niet verheerlijkt, maar dat het in de gemeente anders mag zijn. Dat uw naam wordt erkend, geprezen en gedankt voor al de zegeningen, al de weldaden die u hen schonk. Wij danken u voor al het goede. En wij bidden u ook, heren, of u ons verder uw zegen wilt geven als we vanmorgen dat woord open gedaan hebben en dat zullen overdenken. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons ook vanmorgen de leiding van uw Heilige Geest doen ervaren? Ons die hier zijn, maar ook een ieder die met ons verbonden is, die thuis meeluistert, via de kerkradio of via de Stilok of op een andere manier. We bidden of u uw zegen aan ons allen wilt schenken. We hebben het allemaal nodig. We mogen uw naam vanmorgen samen heel in het bijzonder erkennen, heren, voor het feit dat u Cornelis Jan en zijn vrouw ook verblijd heeft, Jacqueline, verblijd heeft met de voorspoedige geboorte van hun dochtertje. Feline Cornelia Rodé hebben ze hun kindje mogen noemen. En wij willen samen de dankzegging bij u brengen, want we erkennen het, heren, het nieuwe leven, dat is alles uit u. U bent de grote schepper van ons leven en wil onze dank aanvaarden. En we bidden ook of u de kleine Feline ook in alles, in haar verdere leven wilt schenken wat nodig is voor haar lichaam en voor haar hart. En wilt u ook alle andere kinderen in het midden van onze gemeente schenken wat nodig is. We bidden voor onze jonge gezinnen, heren. We zijn zo dankbaar dat u ons die kinderen geschonken heeft, maar wat een verantwoordelijkheid ook op onze schouders als ouders. Wilt u ons daar steeds de wijsheid en de kracht en de liefde en het inzicht ervoor geven om onze kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Wij willen samen vanmorgen ook, heren, onze zorgen en onze moeiten voor u neerleggen. Voorbeden willen we in het bijzonder doen voor broeder Henk van Santen, die zo ongelukkig kwam te vallen met zijn scooter en zijn schouder zozeer ook bezeerde dat hij naar het ziekenhuis moest om daar geopereerd te worden. Heren, wilt u geven dat ook die behandeling tot zegen mag zijn, dat hij weer helemaal herstellen mag? We dragen hem en ook allen die hem lief en dierbaar zijn vanmorgen van harte aan u, de Heren, op. Wij willen samen ook bidden, heren, voor broeder en zuster Bosma van der Ploeg, die in de afgelopen week geconfronteerd werden met het overlijden van een broer en een zwager in Friesland, die na een lang ziekbed kwam te overlijden. Heere, u weet wat in zulke omstandigheden nodig is. Troost en ondersteuning. En dan is het een zegen dat wij mensen om elkaar heen kunnen staan. En zeker als familieleden. Maar dan hebben we meer troost en meer zegen nodig, Heere, die van u komt en wil die ook aan hen geven. En we bidden in de allereerste plaats ook voor de weduwe en de kinderen en ook de andere familieleden. En wilt u geven, Heere, dat ze ook van de week, wanneer de begrafenis plaatsvindt, uw ondersteuning en uw zegen mogen ervaren. En dan zijn we er dankbaar voor, Heere, dat ze toch ook troost mogen hebben. En dat ze mogen weten dat onze broeder, die zoveel jaren ook in het ambt van ouderling mocht dienen in het midden van de gemeente, dat hij nu ook mag ingegaan zijn in de vreugde van zijn Heere, waar hij ook naar uitzag. Wees met allen, Heer, in het midden van de gemeente die verdriet hebben. Wilt u met een ieder van ons zijn die met zorg is geconfronteerd, op wat voor gebied dan ook. We hoeven u niet alles uit en voor te leggen, want u kent ons, Heer. Maar zie ons aan in onze zorgen, in onze moeite, in ons verdriet en ondersteun en sterk ons. Dat is wat we het meeste nodig hebben. En als we zo vanmorgen tot u komen in ons gebed, Heere, dan belijden we dat we geen rechten kunnen laten gelden. Want we hebben ook vanmorgen weer uw heilige wet mogen beluisteren. En al is die wet voor ons een richtsnoer voor het nieuwe leven, om die te doen uit dankbaarheid, zoals dat dan ook gezongen wordt soms, toch moeten we erkennen nog in velerlei opzicht te struikelen. En daarom blijven we afhankelijk van uw genade, van uw vergevende liefde. En wil die ons bewijzen in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom, als we zo vanmorgen tot u komen, zie ons aan, alleen in hem, alleen uit genade. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen voordat we naar de boodschap van Lucas 14 gaan luisteren. En dat uit Psalm 146. En dan de versen 2, 3 en 4. Waarin we opgeroepen worden om maar geen hulp van mensen te verwachten. Zelfs niet van prinsen. Maar van de Heere alleen die omziet naar armen en ellendigen. Het uitgangspunt is wat we lezen in vers 13 en vers 14 van Lucas 14. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Als we naar de boodschap van deze woorden geluisterd hebben, zingen we met elkaar uit dezezelfde Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. Gemeente, we hebben in de afgelopen dagen allemaal de foto's en de beelden gezien van de verwoesting die de tyfoon Haiyan heeft aangericht op de Filipijnen. Het is bijna onvoorstelbaar. In een strook van meer dan 40 kilometer staat er op dit moment eigenlijk helemaal niets meer overeind. Zoals je dat wel eens ziet als je langs een slooppand loopt of rijdt, dat er eigenlijk niet zoveel meer overeind staat, zo is dat daar nu op dit moment overal, in dat hele gebied. En voorzichtig proberen de mensen om weer een eigen huisje te bouwen, maar dat valt allemaal niet mee, want het ontbreekt hen aan bijna alles om dat te doen. En daarom zijn er zelfs 2 weken na die ramp nog steeds zeer veel mensen die niet eens een dak boven hun hoofd hebben. En het allerergste van alles, gemeente, dat kun je wel indenken, dat is natuurlijk al die duizenden doden. Niemand weet op dit moment hoeveel duizenden. Er wordt gesproken over 10.000 mensen die erbij omgekomen zijn. En een groot aantal van deze mensen ligt nog onder het puin. Moet u zich eens indenken wat dat voor de komende tijd zal betekenen. Als dat puin opgeruimd wordt, hier en daar overal komen weer lichamen tevoorschijn. Ontstellend. En wat een verdriet. Want in dat hele gebied is er bijna niemand die geen verlies geleden heeft. Man, vrouw, broers, ouders, kinderen, omgekomen in deze ramp. Van de week is er een landelijke actie gehouden die een bedrag heeft opgebracht, een heel mooi bedrag, 18,5 miljoen euro. Vandaag houden de kerken een inzamelingsactie, een collecte. En ook wij doen daaraan mee. En die collecte die gaan we natuurlijk dan weer afdragen aan organisaties met een christelijk karakter die daar al contacten hebben en die er ook voor zorg dragen dat het geld goed terechtkomt. Organisaties zoals SOA, Woord en Daad en TEER. Als het nou gaat om bewogenheid met mensen in nood, dan zou je de vraag kunnen stellen, gemeente, is dat nou alleen maar een zaak van medemenselijkheid? Is dat nou alleen maar iets van humaniteit? Of heeft de Heere Jezus daar ook nog het een en ander over gezegd? Nou, u begrijpt wel, en jij begrijpt het ook wel uit het feit dat ik dat zo vraag en dat ik dat zo noem, dat je er eigenlijk ook wel het antwoord zo voor de hand liggend ook op kunt geven. Ja, de Heere Jezus heeft daar ook wel het een en ander over gezegd. En wat heeft de Heere Jezus daar nou over gezegd? Nou, een van de teksten die iets laten zien van wat de Heere van ons vraagt op dit gebied, dat is dan dat gedeelte dat we gelezen hebben en dan met name de versen 13 en 14 van Lucas 14. Daarin heeft de Heer Jezus het over een feestmaaltijd gereed maken. Daarin heeft de Heer Jezus het over nodigen, over geven. En wie moet er dan genodigd worden? Aan wie moet het gegeven worden? Aan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En hoe moet er dan gegeven worden? Er moet zo gegeven worden, zegt de Heer Jezus, dat je er niet verwacht dat je er zelf wat mee gaat worden. Dat je, om zo te zeggen, door anderen erdoor geprezen wordt. Je hoeft niet, om zo te zeggen, wat je gaat geven in grote letters in de krant laten opnemen. Maar wat je geven wilt, dat moet zonder, om zo te zeggen, dat moet zonder iets gaan van jezelf. Dat moet vanuit je hele hart gebeuren. Dat moet zo gebeuren dat een ander het misschien niet eens weet, maar dat de armen en de anderen in nood, dat die er wel degelijk door geholpen worden. Dus de Heer Jezus heeft gezegd, als je geeft, dan moet dat vanuit bewogenheid. Dan moet dat met je hart gebeuren. Dan moet dat van binnenuit gebeuren. Nou, ik dacht dat het wel goed is op een dag waarop we dus collecteren voor de nood op de Filipijnen, om dan samen stil te staan bij een tekst als deze. En ik heb als thema gekozen helpen met hand en hart. Helpen met hand en met hart. De Heer Jezus is in dit gedeelte, in dit tekstgedeelte, in het huis van een farizeer. Hij is in het huis van een van de leidslieden van de farizeeën. We zouden vandaag, als we het een beetje naar onze situatie toehalen, zouden we zeggen, hij is bij de paus op bezoek. Hij is bij een van de leidslieden van de farizeeën. En het is heel opmerkelijk dat hij daar is en dat de discipelen er niet zijn. Want je leest in dit hele stukje er niet over dat de discipelen erbij aanwezig zijn. Waarschijnlijk zijn die niet uitgenodigd. En waarom zijn die niet uitgenodigd? Nou, laten we het maar gewoon zeggen, die waren gewoon te min. Dat waren maar die discipelen, dat waren maar die ex-vissers, dat waren die mensen, ach ja. Nee, Jezus wilde men nog wel uitnodigen. Jezus mocht nog wel komen. Het was zo dat men gewoon was om op de Sabbatdag, om na de dienst in de synagoge, om dan bij elkaar te komen, om dan een maaltijd te houden. En die maaltijd had een sociaal doel, elkaar ontmoeten. En die maaltijd had ook eigenlijk een theologisch doel. Dan ging men spreken over allerlei theologische kwesties. Hè. En het had eigenlijk ook een doel om, nou ja, zoals je dat vandaag dan zou zeggen, om een netwerk te gaan leggen. En dan te proberen om via dat netwerk toch weer wat hoger te kunnen klimmen op de ladder binnen het hele systeem van die godsdienst van die dag. Jezus is in het huis van de leidsman van de farizeeën. Van de farizeeën. En de Heer Jezus is daar niet omdat hij uit een stuk vriendschap is uitgenodigd. Maar als je het eerste vers leest, gemeente, dan kom je op het spoor wat eigenlijk de bedoeling is geweest van die farizeeën om hem te nodigen. Er staat, ze hebben hem genodigd om scherp op hem te letten. Om scherp op hem te letten. Dat betekent dat ze eigenlijk hem genodigd hebben omdat ze wel zijn mening willen weten over bepaalde theologische kwesties. En dan proberen ze om hem vast te praten. En dan proberen ze om daarna ook hem, om zo te zeggen, bij het volk ook zwart te maken. En zo willen ze eigenlijk proberen om de invloed van de Heere Jezus ook weg te nemen. De Heere die op dat moment nogal wat aanhang kreeg. Ze willen proberen om op die manier handvatten te krijgen om hem wat van die aanhang af te nemen. Dat is eigenlijk de achtergrond. Ze letten scherp op hem. En dan zie je ze daar zitten, gemeente, al die vrome fariseeën. En dan zie je hem daartussen zitten, de Heere Jezus. En dan staat daar plotsklaps een man in hun midden. En dan staat er die man die leed aan waterzucht. Wat is dat eigenlijk, dat die man aan waterzucht leidt? Dat betekent dat die man waarschijnlijk een nierziekte had, of een hartziekte, waardoor hij heel veel vocht heeft vastgehouden en hij dus om zo te zeggen een heel opgeblazen lichaam had. Een man met een ernstige ziekte waar in die tijd ook helemaal geen genezing voor was. Een man met waterzucht, die staat daar ineens in het midden van de mensen, van de fariseeën en de Heere Jezus daar aan tafel. En waarom is die daar? Nou, er zijn verklaringen die zeggen hij is zomaar binnengelopen omdat hij dus probeerde om wat brood daar te krijgen. Maar als ik nou vanmorgen de parallel tussen de paus en tussen de leider van de fariseeën trek, dan begrijpt u wel dat het niet meeviel om zomaar in het huis van de leidsman van de fariseeën te komen. Je komt ook vandaag de dag niet zomaar bij de paus binnen. Als je in Rome op bezoek bent, dan denk je, ach, laat ik eens bij de paus op de koffie gaan. Nou, dat zal echt niet gaan lukken. He, dus om zo te zeggen, om nou te denken dat die man nou zomaar in het midden daar van die maaltijd staat. En dat die man nou zomaar daar staat om daar brood te halen. Dat lijkt me een al te simpele verklaring. En zeker ook als je in het oog houdt wat daar aan het begin staat. Dat ze eigenlijk scherp op Jezus letten. Dat ze hem eigenlijk wilden vastpraten of vastzetten. Dan ligt het voor de hand dat die fariseeën zelf die man naar binnen hebben gehaald en dat ze zelf hem daar in het midden hebben gezet om nou maar eens een keer te kijken wat nou de reactie zou zijn van de Heere Jezus. Want als de Heere Jezus nou die man zou genezen, dan zouden ze kunnen zeggen hij geneest om de Sabbat en dan konden ze hem zwart maken bij het volk. En als de Heere Jezus hem niet zou genezen, dan konden ze zeggen van nou, jullie denken toch altijd dat hij zo bewogen is met mensen in nood. Nou kijk eens, hij heeft die waterzuchtige man gewoon laten gaan. Dus men probeerde om zo te zeggen op die manier, op een slinkse manier, Jezus vast te krijgen en hem zwart te maken. Maar het opmerkelijke is dat de Heere Jezus dat natuurlijk allemaal wel in de gaten heeft en dat de Heere Jezus dan het voortouw neemt en dat hij de situatie dan naar zich toetrekt. En dat de Heere dan een vraag stelt en dat de Heere tegen die mannen allemaal zegt, nou moeten jullie mij nou eens vertellen, is het geoorloofd om op de Sabbat gezond te maken? En dan staat er, zij zwegen. En waarom zeggen ze niks? Ze kunnen toch gewoon antwoorden? Nou gemeente, daar zat natuurlijk best wel weer het een of ander aan vast. Want stel dat ze nou zouden zeggen van ja, het kan. U kunt iemand op de Sabbat genezen, dat mag. Nou, dan hadden ze, als Jezus hem zou genezen, hadden ze ook helemaal geen enkel instrument meer in handen om hem zwart te maken. En dan zou dat eigenlijk ook tegen hen zich gaan keren, want dan zou het eigenlijk bekend worden. De fariseeën hebben toestemming gegeven om iemand op de Sabbat te genezen. Anders mag het niet en nu mag het wel. Dus dan zou hun positie verzwakt worden. En als ze zouden zeggen, nee, u mag het niet doen, u mag hem niet genezen, dan zou Jezus zeggen, want hij kende hen, dan zou de Heer Jezus tegen hen zeggen, waarom hebben jullie deze man dan hier in het midden van ons gezet? Wat is dan eigenlijk daar de bedoeling van geweest? En dan zouden ze ook met een mond vol tanden hebben gestaan. Dan zouden ze ook, om zo te zeggen, moeten erkennen dat het allemaal vooropgezet was. En daarom ze zwegen, ze wisten niet meer wat ze moesten zeggen. Zij wilden Jezus klem zetten, maar Jezus zet hen klem. Mond vol tanden. En dan trekt de Heere Jezus die hele situatie naar zich toe. Hij grijpt de man vast, hij geneest de man en hij zegt: ga maar. En als de Heer Jezus dan de situatie naar zich toegetrokken heeft, dan is hij nu op dat moment degene, hè, om zo te zeggen, die de lakens daar in dat huis gaat uitdelen. Dan is hij degene die nu het voortouw kan gaan nemen voor het verdere gesprek. En hij doet dat ook. En dan gaat hij onderwijs geven aan die fariseeën. En dan zegt hij: ik wil jullie eerst eens iets vertellen over nederigheid. Ik wil u eerst iets gaan leren over hoe het er aan toe gaat binnen het koninkrijk van God. Jullie menen wel dat jullie hele vrome mensen zijn, maar het gaat allemaal maar weer om jezelf. Het gaat altijd maar weer van: ik moet groter worden, ik moet meer worden, ik moet de hoogste plaats gaan innemen. Maar binnen het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus, gaat het precies anders. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Binnen het koninkrijk gaat het er juist om, hè, dat je de laatste plaats wilt innemen. En dat je wilt nederig zijn en dat je wilt dienen. En dat je de zaak van het koninkrijk voorop wilt laten gaan en niet jezelf. En als de Heere Jezus dat onderwijs gegeven heeft, dan is hij nog niet uitgesproken. Dan heeft hij nog iets wat hij hen wil duidelijk maken. En dan is dat het volgende. En dan komen we eigenlijk bij de schriftlezingen, of bij het tekstgedeelte van deze morgen. Dan zegt de Heer Jezus: wat ik jullie ook nog wil duidelijk maken is dit. Als je nou werkelijk hulp wilt geven aan een ander die in nood is, aan armen, aan verminkten, aan kreupel, aan blinden. Als je nou werkelijk een maaltijd voor die mensen wilt aanrichten, dat je ze vooruit wilt helpen, dan moet je dat niet doen met grote letters in de krant. Dan moet je dat niet doen zo dat het allemaal in het oog loopt en dat andere mensen dat allemaal kunnen zien. En alle mensen dus zeggen: nou, dat is ook geweldig wat ze voor die armen allemaal doen. Maar als u armen en verminkten en kreupelen en blinden, mensen in nood helpt, dan moet u dat doen met bewogenheid. Dan moet u dat doen met uw hart. Dan moet u dat niet doen opdat uw naam groter wordt, maar dan moet u het doen opdat hun situatie verbeterd zal worden. Dat is waar het om gaat, zegt de Heere Jezus. Toen legde hij wel een vinger op de zere plek. Want u moet weten dat die farizeeën die deden eigenlijk niks anders dan ook bij hulpverlening proberen om hun eigen ik te vergroten. Als ze eens een aalmoes gaven aan een arme, een blinde of een bedelaar aan de kant van de weg, dan deed men dat op het moment dat er zoveel mogelijk mensen langskwamen, want dan konden die mensen, die konden zien dat ze het deden. Als ze een maaltijd aanrichten, een maaltijd ten behoeve van de armen in Jeruzalem, om zomaar te zeggen, hè, dan kwam het groot in de krant. Volgende week vrijdag kunnen alle mensen die anders naar de voedselbank moeten, die kunnen nou bij ons, bij de fariseeën terecht en wij zullen hen een feestelijke maaltijd bereiden. Dan kwam het groot in de krant, want het moest eigenlijk allemaal gaan om de ere van hen. Zij moesten ook daarin groot worden en de mensen moesten ervan onder indruk raken van: wat een fariseeën toch, die dit zo hebben gedaan, die dat willen doen, die zoveel hart hebben voor de arme mensen, die zoveel voor die mensen over hebben, opdat hun naam geprezen werd, opdat hun naam vereerd werd, opdat hun eer vergroot werd. Dat was eigenlijk waar het allemaal om ging. En dan zegt de Heere Jezus: zo behoort dat in mijn koninkrijk niet te wezen. Als u een feestmaal aanricht, als u werkelijk iets wilt geven aan mensen in nood, dan moet u dat doen aan, dan moet u dat zo doen dat die mensen, om zo te zeggen, daar beter van worden en dat die mensen niets terug kunnen doen, dat die mensen, om zo te zeggen, alleen maar in dankbaarheid dat wat u geeft kunnen aanvaarden, maar dat ze geen rechten en geen verplichtingen hebben naar u toe en dat u er ook niet van gebruik gaat maken om uw eigen naam ermee te vergroten. U moet onbaatzuchtig zijn als het gaat om hulpverlening. Uw hart moet op de goede plek zitten. En het moet niet alleen maar gaan op wat uw hand doet. Als u alleen maar helpt met uw hand en uw hart is niet op de juiste plaats, dan is dat voor mij tekort, zegt de Heer Jezus. Het gaat om helpen met hand en met hart. Met de werkelijke bewogenheid. Beseffend, het gaat om die mensen. Het gaat niet om mij. Zouden die woorden dan voor ons ook wat te betekenen hebben? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk best wel mooi zo'n landelijke actie. Hè? En dan wordt er eigenlijk een groot ophef over gemaakt. En dan wordt er, om zo te zeggen, gezegd, nou, dat bedrijf geeft zoveel en die instelling dat en dat en zo. En dan komt het eigenlijk allemaal toch weer hè, op die instellingen, die bedrijven, komt het terug. Van, nou, wat is Philips toch, om zo te zeggen, ook een geweldig goed bedrijf. Die geeft zomaar zoveel geld. En trouwens, en misschien mag ik dat wel niet helemaal zo zeggen, maar goed, 18,5 miljoen landelijk, dat is nog maar amper een euro per persoon. Hè? Dus zo vrijgevig is de Nederlander niet, hè? Toch? Maar goed, dat zijn nu even in de marge opgemerkt. Waar het om gaat, en dat is ook voor ons van belang, hè? Hoe geven we? Hoe zijn we nou werkelijk betrokken bij de nood, in dit geval op de Filipijnen? Is dat zo van dat we zeggen, ja, dat is toch erg, en we gaan weer over tot de orde van de dag, we schrijven een girootje uit of wat dan ook. Is het dat nou? Als het goed is, zullen deze dingen ons bezighouden en ons raken. En zullen we inderdaad ook willen geven wat we kunnen daarvoor. En dan zullen we ook onze gaven omringen met onze gebeden. Want we weten uiteindelijk toch wel dat je kunt nog zoveel geld geven. Maar als de Heer het niet zegent, dan komt het nog allemaal verkeerd terecht. Die mensen hebben de hulp van de Heer nodig. En natuurlijk ook daadwerkelijke hulp, maar zeker ook die hulp van God. En daar willen we dan toch ook wel voor bidden. Dat is toch ook wat je van binnenuit doet. Hulp verlenen met je hand en ook met je hart. Maar nou spits ik het vanmorgen allemaal toe op die actie, of eigenlijk op de collecte voor de Filipijnen. Maar natuurlijk heeft zo'n woord van vanmorgen ook veel bredere betekenis. Wanneer u een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. Met andere woorden, wees toch ook gericht op de mensen om u heen, die in wat voor manier dan ook, op wat voor manier dan ook, dan met nood geconfronteerd worden in hun leven. Dat kan soms heel dichtbij zijn. Er zijn zoveel mensen eenzaam. U hebt het ook wel gehoord, u hebt het ook wel gelezen. In Rotterdam is van de week naar voren gekomen dat er een vrouw al 10 jaar dood was. En niemand had het gemerkt. Dat is erg. Er is zoveel eenzaamheid. Er is zoveel, om zo te zeggen, ook nood dichtbij. En als je nou alleen maar voor jezelf leeft, en als je nou alleen maar, om zo te zeggen, de blik zo richt, dan ben je toch niet goed bezig. Je moet om je heen kijken. En dan hoef je niet alles op je schouders te nemen, want dat kan ook niet. Maar wat je kunt doen in je naaste omgeving, dat zul je toch wel moeten doen. Als je de Heere wil dienen, zal dat toch ook in je doen en in je laten naar voren moeten komen, ook in de praktische zin van het woord. Dat kan toch niet anders? Hoeveel mensen zijn er niet die juist in deze verwezen samenleving, waarin God op de achtergrond gedreven is, toch ook verlangen naar een woord van bemoediging en van rust en van vrede. Mensen die voortgedreven worden door het materialisme. Mensen die voortgedreven worden zodat ze het soms allemaal ook niet meer zien. De zelfmoorden nemen in Nederland ook hand over hand toe. Wij zien het niet meer zitten. Wat is het dan van belang dat er dan eens een beker koud water wordt aangereikt, om het zomaar te zeggen? Wat is het dan van belang dat er eens een woord van vrede klinkt? En dat er eens een keer ook, om zo te zeggen, door een buurman of een buurvrouw ook bij die ander wordt neergelegd: er is vrede en rust te vinden in hem. Wat dat betreft, gemeente, als je deze tekst van vanmorgen zo overdenkt, dan kun je er heel wat praktische toepassingen bij maken. Dan heeft dat niet alleen maar te maken met geven voor collectes en zo, maar heeft dat ook te maken met hoe sta ik nou ten opzichte van mijn medemensen? Hoe sta ik nou in mijn omgeving, in mijn naaste omgeving? Ben ik daar nou bij betrokken of leef ik alleen maar voor mezelf? Als je vandaag in de grote stad Amsterdam of Rotterdam op een zaterdagmiddag aan de mensen die daar winkelen de vraag zou stellen: hebt u werkelijk hart voor uw naaste? Dan zou je wel eens kunnen schrikken van de antwoorden. Want zoveel wordt er niet omgezien naar en zoveel wordt er niet gegeven voor. Wat dat betreft is het koud geworden in Nederland. Maar hoezeer heeft dan de christelijke gemeente van vandaag warmte en betrokkenheid en liefde ook uit te stralen naar de mensen om hen heen. Wat dat betreft inderdaad, deze tekstwoorden hebben een hele praktische spits, hebben heel wat te betekenen voor de dagelijkse praktijk. Christen zijn betekent ook oog hebben voor de nood om je heen. Misschien wel heel erg dichtbij. En dan hoeft het niet altijd om die grote dingen te gaan of wat dan ook, absoluut niet. Maar al zou je maar eens een bekertje koud water kunnen geven aan degene die er om verlegen zit, dan is het al goed. Het zal uiteindelijk, zegt de Heer Jezus, u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer alle liefdewerk die vanuit het geloof in hem wordt verricht, straks zal vergelden. Er wordt genadeloon uitgekeerd voor datgene wat ten goede komt aan de naaste in nood. En daar zal een kind van de Heere nooit op uit zijn, hoor. Daar zal een kind van de Heere eigenlijk nooit mee bezig zijn. Als je werkelijk de nood om je heen ziet, als je werkelijk daar iets van ervaart en dat je daar iets aan mag doen met de beperkte middelen van jezelf, dan zul je nooit erop uit zijn om te zeggen: nou, zo kan ik straks bij de Heere nog wel een hele hoop ontvangen. Nee, het gaat niet om jezelf. Maar het zal straks wel uitgekeerd worden. Dat genadeloon. Het zal straks op de dag van de opstanding, zegt de Heer Jezus. En dat is eigenlijk de dag van zijn wederkomst. Hè. dan zal het u vergolden worden. De Heere zal alle goede werken vergelden die zijn volk en die zijn kinderen hebben mogen verrichten. Niet nogmaals omdat ze daar zo mee bezig waren. Want een kind van de Heere die zal eigenlijk iets anders ervaren als die dingen allemaal doet. Die zal niet denken van ik moet dat doen, maar die zal het van binnenuit gaan doen. En die zal straks tegen de Heere zeggen, ik heb maar gedaan wat ik schuldig was om te doen. En zo worden we vanmorgen hier bepaald in deze tekst. Bij een heel praktisch aspect van het christelijk geloof. Het christelijk geloof is in de allereerste plaats een zaak van het hart. En het christelijk geloof zal ook zijn uitstraling moeten krijgen in ons doen en in ons laten. En zeker ook als het gaat om de nood die er op deze wereld is. Je zult het aan een christen moeten kunnen zien, kunnen merken, hoe of hij of zij met de nood in deze wereld bewogen is. En is het niet waar dat de Heere zelf bewogen was met de diepste nood op deze wereld? Was het niet waar, is het niet waar dat Christus zelf voor de schuld van de zonde zijn eigen leven heeft gegeven? Allen die werkelijk met hem verbonden zijn, zullen ook enigszins iets van die houding gaan ontvangen. Door zijn geest vernieuwd worden tot bewogenheid met de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden. En als ze straks dan zullen binnenkomen, dan zal het gelden. U heeft mogen doen wat ik u te doen heb gegeven. Het zal hen vergolden worden in de dag van de opstanding van de rechtvaardigen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vanmorgen heeft u ons gewezen, heren, op de praktische consequenties van het leven met u. De fariseeën die waren bezig met de vrome dingen. Ze waren zelfs bezig met hulp verlenen aan anderen. Maar u had er wel veel kritiek op. Want het ging vanuit een verkeerd hart. Er was geen bewogenheid. Het draaide uiteindelijk toch allemaal maar weer om henzelf. Heren, hoe kan dat inderdaad ook in ons leven zo makkelijk zijn? Dat we het toch niet echt beleven, de bewogenheid. Dat we toch te zeer gericht zijn op onszelf. En dat we toch blijken vast te zitten, veel meer dan we denken, aan onze eigen luxe positie. Heren, wilt u geven dat we die bewogenheid mogen ervaren die u wilt, dat we die zullen hebben. En dat we mogen geven met hand en met hart. Heren, we bidden ook voor de nood van de mensen op deze wereld. De nood die zo enorm hoog is op de Filipijnen, maar niet alleen maar daar. Wilt u al de organisaties die zich ervoor inspannen om de nood te lenigen ook zegenen. En we bidden vooral ook voor die organisaties die dat vanuit een christelijk motief mogen doen. Zoals SOA en TEER en Woord en Daad. Heren, we zeggen u naam dank dat we ook vanmorgen zo weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. En uw woord open mochten doen en ook het onderwijs weer hebben mogen ontvangen. Wil ons verder deze dag nog zegenen. En wegnemen wat niet was naar uw wil. Alleen om Jezus wil. Alleen uit genade. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Het slotvers van deze dienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.